Gemeente, de kerkenraad heeft voor u een aantal mededelingen. Allereerst voor de jongeren. Deze week mag je weer naar de catechisatie toe. Op donderdag 20 maart aanstaande vindt een vergadering met de beleidende mannelijke leden van de gemeente plaats. En die vergadering zal zijn hier in het podium en begint om 7:30. In deze vergadering zal onder meer verkiezing voor ambtsdragers plaatsvinden. De broeders A. Valkenburg als ouderling en H. van Dijk als diaken zijn aftredend. En beide broeders zijn door de kerkraad herkiesbaar gesteld. De kerkraad heeft de volgende personen kandidaat gesteld voor het ambt van ouderling in alfabetische volgorde. Broeder P.C. Hogendoorn van de Noorderkroon 3 in Veenendaal en broeder A. Valkenburg van de Havenkorst 19 in Veenendaal. En voor het ambt van diaken in alfabetische volgorde broeder H. van Dijk van de Binnenweg 11 de Klomp en broeder G.H. Sierenveld van de Rijksstraatweg 45 in Elst. Na afloop van de ochtend- en de middagdienst vandaag kan een exemplaar van Kerknieuws worden meegenomen. Daarin zijn de agenda en de stukken voor de vergadering met de mansleden opgenomen. De gemeente, deze uitgave van Kerknieuws is alleen bestemd voor leden van de gemeente. Graag één exemplaar per pastorale eenheid. Vandaag de tweede huwelijksafkondiging van Wilco van de Kleut en Hedy Vlastuin. Ze hopen op vrijdag 21 maart aanstaande in het huwelijk te treden. Als er geen wettige bezwaren tegen de kerkelijke bevestiging van het voorgenomen huwelijk zijn ingebracht, zal de kerkelijke bevestiging plaatsvinden in een dienst die wordt geleid door dominee de Boer in de hervormde dorpskerk in Scherpenzeel, aanvang van de dienst om 14:00. Volgende week zondag zal in de middagdienst het sacrament van de heilige doop worden bediend aan Roelof Johannes van der Zanden. De opbrengst van de deurcollecte voor noodhulp aan Congo is 2.985,84 euro. En de voorlopige opbrengst van de biddagcollecte is 33,735 euro. De Heere zij dank, u eveneens dank, gemeente. De collecten vandaag zijn bestemd voor de kerk, voor de diaconie en de huisvesting. De opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Kom Over en Help. Tot zover deze mededelingen en ze gelden zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, wij verheffen onze harten nu tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen aan het begin van deze dienst, op deze derde Lijdenszondag, het vierde vers van Psalm 40. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis. Nog eer, toen zei ik, zie ik, kom, o Heer. Psalm 40, vers 4. gemeente, van deze psalm ook het vijfde vers. We zullen dat doen nadat we eerbiedig luisterden naar de woorden van de heilige wet van de Heere onze God en de samenvatting daarvan. Psalm 40, vers 5. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ik ben een naijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En dit alles, gemeente, leert Christus ons in deze hoofdsom. Ge zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart, en heel uw ziel, en heel uw verstand, en heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Thank you. lezen, gemeente, vanmorgen samen gedeelte van het Lijdensevangelie, zoals beschreven door Lucas, 22e hoofdstuk. We lezen de versen 39 tot en met 54. Lucas 22, vanaf vers 39. We lezen daar, en uitgaande vertrok hij, Jezus, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En toen hij aan die plaats gekomen was, zei hij tot hen, bid dat ge niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neer en bad, zeggende, Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, toch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppels bloed die op de aarde afliepen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zei tot hen, wat slaapt ge? Staat op en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. En toen hij nog sprak, ziet daar een schare, en een van de 12, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tot hem, Judas, verraad ge de Zoon des Mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen we met het zwaard slaan? En een van hen sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hakte hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide, laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zei tot de overpriesters en de hofmannen van de tempel en de ouderlingen die tegen hem gekomen waren, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken, als tegen een moordenaar? Toen ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt ge de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis. En ze grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van verre. Gemeente, tot zover. We gaan samen bidden. We bidden voor onze zuster Nel Verzijl Schreuders van de deel 1, het Veenendaal, wier broer overleden is, de oom van Maria. We bidden ook voor de kleine Jouke, Jouke Albers, van de Panhuis 93 in Veenendaal, die een kleine ingreep moet ondergaan, maar voor die kleine jongen is het natuurlijk een hele grote ingreep. En daarom bidden we voor hem en voor zijn vader en moeder. En we gedenken ook gemeente, onze plaatselijke medegemeente, de hervormde gemeente hier in Renswoude. Vanmorgen wordt daar de nieuwe dominee, dominee Bogert, bevestigd, die vanmiddag intree zal doen. En we hebben ook reden om de heren te danken en we doen dat samen met onze broeder Meijer en zijn vrouw, zuster Meijer Ellenbroek van de Langhoven 76 in Bennekom. Samen met hun kinderen hebben ze gisteren mogen gedenken dat het alweer 25 jaar geleden is dat de heren hen in het huwelijk verbond. Laten we gemeente bidden. We zijn samengekomen, heren, deze wat koude en ook zonnige zondagmorgen. Hier, op deze zo bekende plek. Om opnieuw onder uw woord te zijn. Eerder deze week mochten we dat ook doen. De biddag. Maar nu is het zondag. De door u zelf, Heere, aangewezen, aan uw dienst gewijde dag. Deze zondag. En we mogen er weer zijn. Met onze kinderen als u ze ons gaf. We hebben elkaar weer herkend. We horen bij elkaar. Als gemeente. Samen met de gasten. Die er vanmorgen ook zijn. Maar Heere, dat alles is maar de menselijke kant. Onze koster met anderen hebben zich weer beijverd om de dingen in gereedheid te brengen. Onze organist heeft ook deze dienst voorbereid, ongetwijfeld. De broeders van de kerkraad, onder wie verantwoordelijkheid deze dienst plaatsvindt. En de dienaar van het woord. Maar Heere, dat alles is zo menselijk. Moet er zijn, het mag er zijn, daar danken we u voor. Maar Heere, zonder u, zonder uw geest, zonder uw inwoning, zonder de kracht van uw genade, zonder de heilzame kracht van uw woord, zullen we straks weer dit kerkgebouw verlaten, zoals we gekomen zijn. En dan zal het Heere niet anders zijn. Als het zo is, dat het ons te meer onze verantwoordelijkheid groot gemaakt heeft. En ons oordeel evenzeer. Maar nu bidden of u er wilt zijn, Heer. U in ons midden, dan vragen we heel wat. Want dat kan toch eigenlijk niet. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zal bij u wonen? U die een verterend vuur bent, een eeuwige gloed. Maar Heere, nu is deze zondag een van de lijdenszondagen. Nu mogen we stilstaan en een ogenblik vertoeven in overpeinzing daar in de hof van de olijven. Waar er één was, jawel, samen met zijn discipelen, maar die sliepen. Maar waar er één was, die worstelde. Worstelde voor uw aangezicht, Heere. Worstelde als de knecht. De knecht van u. Die gezonden was. En die gekomen was om alle dingen te doen die bij u te doen zijn. Opdat, je Heere, mogen we dat vanmorgen zo zeggen. Opdat er vanmorgen vanuit dat evangelie een zegen voor ons zal zijn. De zegen die afdruipt van zijn bebloede lichaam. Die zegen die neerkomt vanuit zijn worstelende gestalte. Waar hij door het stof kroop als een worm, een geeman. Doe ons, o Heere, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken onze gedachten. O liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar wilde lijden. En we zullen het niet bevatten, Heer. Nee, we zullen het gewicht ervan niet tot het diepste toe verstaan. Maar geef, Heer, dat we er toch iets van kennen. Namelijk in de kennis van onszelf. Dat oordeel dat hem trof en de Godverlatenheid die zijn deel was, het onze moest zijn. Dan, ja, Heere, dan gaan we iets zien. O, wat wordt hij dan schoon en heerlijk. Wat wordt hij dan een beminnelijk vorst, wiens schoonheid hoog te loven is. Omdat, ja, van die worstelende zaligmaker, die borg en middelaar, omdat te midden van zijn lippen genade is. Hij de priester, maar dan ook de profeet en de koning. Die genade en zaligheid verwierf, maar ze ook uitdeelt aan wederhorigen, aan mensen, aan jongens en meisjes, die het niet verdienen, maar die het zo nodig hebben, Heere, de enige troost in leven en in sterven. Bedien ons in onze ledigheid vanuit uw volheid. Schenk ons, o Heere, genade voor genade, overstelpend, vanwege onze overstelpende zonde, vanwege het grote kwaad dat in ons leven is. Wilt u het genadig uitdelgen en mogen we u toebehoren, Heere, opdat we door de kennis van deze Heere Jezus Christus zijn beeld mogen ontvangen. En in en door hem, o Heere, de weg mogen gaan tot u. Gedenk ons zo. Iedereen eigen omstandigheden. Wel kunnen ze verschillend zijn. Wilt u met ons zijn, Heere, u die ons kent en van ons weet. We noemden de naam van onze zuster Verzeil en van Maria. Wat is het toch ernstig, Heere, wanneer een die ons lief was, van ons werd weggenomen. En wat zijn er velen in onze midden, Heere, die daarvan weten. Korter geleden, langer geleden. We denken ook aan de familie Keuning, Heere. En vele anderen in ons midden, die pijn in het hart voelen wanneer ze terugdenken aan hem of haar die vele jaren met ons was en nu niet meer. O God, wilt u troosten en kracht geven in alle moeite en zorg. Dit leven, Heere, het is nog niet anders dan een gestadig sterven, Heere. Een gestadige dood. En we hebben er zelf voor gekozen. En we volharden erin, Heere. Zulke dwazen zijn wij. Maar nu zegt u het. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Wilt u dan kracht geven in alle verlies en moeite? Ook, Heere, wanneer er zware berichten in ons leven kwamen, of we tobben met een ongeneeslijke ziekte, wanneer het allemaal zo moeilijk geworden is, psychisch of mentaal. U weet het allemaal, Heere, wat er in ons leven aan teistering kan zijn. Mogen het bij u brengen. U Heere die de grote heelmeester bent. Die weet van alle kwalen. U Heere Jezus Christus. Die met grote moeite bevangen bent geweest. En aan wie we onze moeite mogen toevertrouwen. We bidden het ook voor Jouke. Kleine jongen Heere. Moet u met hem zijn. Geef dat het allemaal gelukken mag. En dat ook deze dingen in zijn jonge leven ook gezegend mogen worden. Zo bidden we om uw zegen en gunst in alle omstandigheden van ons leven. Heere, wij danken u ook met Aart en Petra, met de kinderen, vanwege het heugelijke feit dat overdacht mocht worden, teruggezien mocht worden. Wat zullen we met al uw weldaden doen, Heere? Laten ze ons bij u mogen brengen. Wilt u nog zegen geven over het huwelijk, over het nageslacht? En wilt u zelf met hen zijn. Zo bidden we om uw genadige zegen en ontferming in alle omstandigheden van het leven. Gedenk onze kinderen, ook onze kinderen over wie we zorgen hebben. Het is u allemaal bekend. Wilt u ons gedenken in uw zorg en trouw. We dragen, Heere, de verkondiging van uw woord aan u de Heere op. Ook in het midden van deze burgerlijke gemeente. Als de hervormde gemeente vandaag weer een nieuwe dienaar mag ontvangen, wilt u hem aangorden met kracht en geeft dat hij ook een prediker van het heil in u mag zijn, Heere. En wilt u op deze dag, nu hij aan de gemeente verbonden wordt, dat hij de overtuiging mag hebben dat hij door u aan deze gemeente wordt geschonken. En wilt u uw zegen hem bereiden. We bidden ook voor de voortgang van uw woord, Heere, het evangelisatiewerk. We vernamen dat onze broeder Jelis verschoven beroep dat op hem werd uitgebracht. Aangaande de werkzaamheden in Gent, dat hij dat met vrijmoedigheid mocht aannemen. We danken u daarvoor, Heere, wilt u dat werk al daarop bestendigen. Zo dragen ook John en Hermina aan u op in Oeganda, met de kleine Eliam. Laat dat werk ook door u gezegend mogen worden, Heere, ook wanneer in dat land, in Afrika, de spanningen toenemen en er grote zorgen zijn. Laat nochtans uw koninkrijk ook daar voortgang mogen hebben. We danken u, Heere, voor de biddag die we mochten hebben en voor de opbrengst van de collecte. Laat de de vrijgevigheid, Heere, ook een vrucht mogen zijn van de waarachtige dankbaarheid die u hebt gewerkt. Zo zien we op tot u. Gedenk ons in uw genade. Wilt u zelf in deze dienst aanwezig zijn. Geef te spreken en te horen. En laat het alles mogen uitlopen op de eer van uw naam. En de zaligheid van ons leven. Zo vragen we het eerbiedig. Om Jezus wil. Amen. We gaan zingen op Psalm 22. De versen 4 en 6. Straks na het amen het 16e vers. Psalm 22 vers 4 en 6. En straks vers 16 van de 22e psalm.
Thank you.
uitgangspunt voor de prediking, gemeente, is vanmorgen het 43ste vers van dit hoofdstuk 22 uit het Lucas-evangelie. Lucas 22, vers 43. Daar lezen we. En van hem, door de Heer Jezus, werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. Lucas 22, vers 43. Geliefde gemeente, hij moet de dood sterven. Hij moet de dood sterven. Zo luidt het oordeel van de rechters in Athene in het jaar 399 voor Christus. Wie zal er moeten sterven? Wie is de aangeklaagde? Het is de filosoof Socrates. Hij wordt ter dood veroordeeld. Omdat hij de bevolking van de stad, zo zeggen ze beschuldigers, omdat hij de bevolking van de stad ertoe heeft opgezet om de Griekse goden niet meer te aanbidden. Hij heeft een slechte invloed op de jeugd, zo vinden ze. Een jury moet over hem oordelen. Het ziet er nog even naar uit dat Socrates vrij uit zal gaan. Maar als deze Socrates dan gaat spotten met de onwetende juryleden, dan is zijn lot al snel beslist. Het vonnis luidt de doodstraf door middel van de gifbeker. En opvallend is de koelbloedigheid waarmee Socrates zijn dood tegemoet gaat. Hij krijgt nog even de mogelijkheid om te ontsnappen, maar daar wenst hij geen gebruik van te maken. En als zijn uur gekomen is en hem de gifbeker wordt aangereikt, dan drinkt hij die rustig en zonder enige merkbare emotie op. Al discussiërend met zijn leerlingen over allerlei filosofische kwesties en alledaagse dingen, sterft hij tenslotte. Koelbloedig, manhaftig, kalm. Zo sterft de Griekse wijsgeer. Zonder een spoor van schrik of vrees. Gemeente, hoe heel anders de Heere Jezus. Hoe heel anders. En let wel, hij die was en is God uit God, licht uit licht, de grote schepper van alle dingen, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Had hij ook geen redenen om de dood als een man, meer dan dat, tegemoet te zien? Maar hij, we hebben over hem gelezen, hij, de worstelende man van smarten, die kruipt door het stof als een worm en geen man. Bevreesd, dodelijk bevreesd voor lijden en dood. En we horen hem uitroepen. Mijn ziel is geheer bedroefd. Hoe word ik geperst? Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Want nu gemeente, zo komen we bij de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. Van deze mens, Jezus, kennelijk zwak en kwetsbaar. Die, en onze tekst zegt het, die versterkt moet worden. Die kracht moet ontvangen, ondersteuning moet krijgen van een engel uit de hemel. Wel nu, vanmorgen luisteren we onder het thema Christus lijden in Gethsemane. Naar wat onze tekst ons daarover zegt. Christus lijden in Gethsemane. Twee dingen. Zijn worsteling op aarde en zijn bijstand uit de hemel. Christus lijden in Gethsemane. Zijn worsteling op aarde. Zijn bijstand uit de hemel. We lazen het in Lucas-evangelie, gemeente, maar alle drie de evangelisten, in ieder geval de eerste drie, Matthäus, Marcus en Lucas, geven een uitvoerige beschrijving van de aangrijpende worstelingen van de Heere Jezus in de hof Gethsemane. De Heere Jezus die met zijn discipelen uit Jeruzalem gekomen is, het Kidron-dal is doorgegaan en dan aankomt aan de voet van de Olijfberg. Daar in de Olijvenhof, waar hij zijn discipelen achter zich laat en daar zijn ziel uitstort voor zijn vader. Met name alle drie evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, schrijven daar zoals gezegd heel uitvoerig over. Zowel Matthäus als Marcus en ook Lucas vertellen ons dat de Heer Jezus in zijn grote nood bidt. En de eerste twee evangelisten wijzen er zelfs op dat hij tot driemaal bidt om verlost te worden van de lijdensbeker. Maar dat hij er ook steeds bij zegt, o mijn vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En Lucas vertelt ons dan met name dat zijn strijd zo zwaar is, dat zijn bloed door de poriën van zijn huid worden uitgeperst. En dan ook dit, onze tekst, alleen te vinden in dit Lucas-evangelie, dat aan hem verschijnt een engel uit de hemel, die hem versterkt. Wel gemeente, het grote lijden van de Heere Jezus is dus nu begonnen. Zo straks was hij met zijn discipelen nog in de opperzaal. Daar heeft hij met hen het brood gebroken en de wijn geschonken. En het zag allemaal op zijn aanstaande lijden. En het kwam nu aangrijpend op hem af. Dat waarvan de discipelen nog maar nauwelijks een indruk hadden, hij wist het des te meer. En we horen het hem in dat verband ook zeggen, klaar wetend wat nu zal gaan geschieden. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. En wanneer hij dan brood en wijn uitdeelt, dan wijst hij erop, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. En zo gaan ze straks op weg naar Gethsemane. Toen ze de lofzang gezongen hadden, zingend gaan ze weg. De discipelen achter de Heere Jezus aan, hij de grote voorzanger. Toen ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. En gemeente, jongens en meisjes, toen was zijn uur gekomen. Dat waarvan hij zo menig keer had gezegd, mijn uren is nog niet gekomen. Wanneer ze hem trachten te grijpen daar in Jeruzalem, wanneer hij wist dat er tot zijn dood besloten was, maar zijn uren was nog niet gekomen. Maar nu, gemeente, nu is zijn uur gekomen. Het uur van zijn diepe lijden, dat hij de afgrond ingaat, het uur door zijn vader bepaald, het uur door hem gewild. Samen met zijn discipelen gaat hij, maar dan op enig moment, dan scheidt hij zich van hen af. We hebben het gelezen. Omtrent een steenworp van zijn discipelen afgezonderd, knielt hij neer en bidt. Gemeente, dat intense gebed in de tekst voorafgaand aan de onze, zeggende, Vader, Vader, of gij wilt het, deze drinkbeker van mij wegnemen, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gemeente, van wat deze smeekbede? Is de Heer Jezus soms bang voor de dood? Ziet hij op tegen het sterven als zodanig? Ik denk, gemeente, dat we moeten zeggen, jawel, zeker wel. Het is als een berg voor hem. Want de dood is ook voor hem een vijand. Het past niet bij hem. Hij is het leven. Hij is de opstanding en het leven. Heeft hij niet menig keer in zijn wandeling, in die 3 jaar dat hij in het land Israël was, te midden van zijn volk, doden teruggeroepen tot het leven? Was dat niet het gebeuren in de poort van Naïn, toen hij, de machthebber van het leven, De dood, die in de vorm van die begrafenis stoet, zijn weg wilde kruisten, die dood de voet heeft dwars gezet en gezegd heeft, jongeling, ik zeg u, sta op. Hij die de macht heeft om doden terug te roepen tot het leven. En was hij het niet die te midden van zijn vrienden, Martha en Maria, nadat zijn vriend Lazarus al 4 dagen in het graf lag, deze Lazarus teruggeroepen had. Lazarus, ik zeg u, kom uit. En had hij niet getuigenis gegeven daarvan, dat hij deze was die daartoe in staat was? Als Martha daar, we kennen de geschiedenis gemeente, Johannes 11, als Martha daar ongetwijfeld met een gebogen hoofd en met een verwijtende blik naar de Heer Jezus zelfs nog het had gezegd, Heer Jezus, als u hier was geweest, dan was mijn broeder niet gestorven. En dan de Heer Jezus tot Martha. Martha, je ziet omlaag, maar zie nou eens naar mij. Weet je wie ik ben, Martha? Weet je wie ik ben? Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Martha, geloof je dat? Wel gemeente, deze gebeurtenis en zijn getuigenis daaromtrent, laat het ons niet weten dat de dood bij deze Zoon van God helemaal niet hoort. Hij die van eeuwigheid bij de Vader was, hij die het leven in deze wereld geschapen heeft, God uit God, licht uit licht, leven uit leven. Ja, hij ziet tegen de dood op, die een vijand is. Maar gemeente, meer dan dat. Ik lees met u nog een keer dat 42e vers, voorafgaand aan onze tekst. Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. De beker, gemeente, jongens en meisjes. De beker moet gedronken worden. En hij ziet die beker op zich afkomen. De beker met daarin de toorn en de wraak van zijn vader. Het is de beker van Gods grimmigheid, waarover de psalmisten al zongen, psalm 75. In des Heeren hand is een beker en de wijn is beroerd, vol van mengeling en hij schenkt daaruit. En alle goddelozen der aarde zullen zijn droesem uitzuigende drinken. De goddelozen, de beker van Gods gramschap, bestemd voor de goddelozen, voor degenen die van God niet willen weten. En nu komt deze beker op hem af, vol van dreiging. Die beker die aan zijn lippen wordt gelegd en die zal ze drinken en die zal de beker tot de laatste druppel toe uitdrinken. Wel gemeente, dat is het. Dat de Heere Jezus doet terugdeinzen en beven. Hij wordt bedroefd tot de dood toe. Al eerder had hij het gezegd. En hier gemeente, hier ontvangt het de concreetheid van wat in nu plaats gaat vinden. Hoe word ik geperst? Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit deze uren? Nee. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Zie hier, gemeente, deze borg. Zulk een borg heeft Gods kerk. Die het wel bewust en in alle klaarheid voor ogen zag. Wat hier gebeuren ging. De gramschap van zijn vader werd de zijne. Dat is het. Wel gemeente, wat zouden de lessen kunnen zijn voor ons hieruit? Wel gemeente, dan gaan we nog een ogenblik verder nadenken over wat deze drinkbeker inhoudt. Wel gemeente, dat houdt dit in. Dat zijn vader hem hier in Gethsemane, en straks voor de rechterstoel Gabbata, en straks op Golgotha, dat zijn vader hem, oh het is ongehoord en ongekend, dat zijn vader hem, zijn geliefde zoon, van wie hij ooit gezegd heeft meer dan één keer, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, hoort hem, dat zijn vader hem als een zondaar gaat beschouwen en als een zondaar gaat behandelen. Let wel, hij die geen zonde heeft gekend of gedaan, hij is tot zonde. Zo zal later de apostel Paulus aan de Korintiërs schrijven. Hij is tot zonde, en let wel, hij is tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Gemeente, ik kan er niet in komen. Ik kan het u ook niet preken. Maar laat het desondanks toch op ons hart gelegd zijn. Zijn vader, zijn geliefde vader, beschouwt hem als een zondaar. Hij die het mocht zeggen, en die heeft het ook gezegd, wie van u overtuigt mij van zonde? Hij wiens spijze het was te doen de wil van zijn vader in de hemel. Hij wiens allergrootste genoegen het was en zijn allerhoogste vreugde om de wil van de vader te doen. Hij die het van eeuwigheid had gezegd, zie, ik kom, o mijn vader, om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. De wet van zijn vader was hem in zijn hart gebeiteld als het ware en daartoe ging hij zijn weg. Maar juist daartoe moest hij deze weg gaan. En de profeet Jesaja had het al gezegd. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt, deze knecht des Heeren. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En alle ongerechtigheid heeft hij op hem doen aanlopen. Gemeente, wat blijkt daaruit? Toch in ieder geval dit. Dat de heilige God, gemeente, de zonde ernstig neemt. Als hij vanwege die zonde dit zijn geliefde zoon aandoet. God, gemeente, neemt de zonde ernstig. Mag dat een van de lessen zijn die vanmorgen op ons hart worden gelegd. Als God, die heilig is, de zonde al ernstig neemt. Wat zal ik die zelf zondaar ben, de zonde en de ongerechtigheid en de opstand tegen God die mij schiep, die recht op mijn leven heeft, wat zal ik, gemeente, de zonde dan niet ernstig moeten nemen? En indien ooit, dan zien we het hier, waar deze Zoon van God door het stof kruipt en beschouwd wordt door zijn vader als een zondaar die de dood heeft verdiend. Er is nog een tweede element, gemeente, want nu zijn vader hem als zondaar beschouwt, nu gaat zijn geliefde vader zich straks van hem afwenden. De Heere die de toorn en de grimmigheid en de wraak van zijn gekrenkte recht over zijn zoon uitstort. Straks zal zijn vader zich van hem afwenden. En dan hangt hij daar aan het kruis. God van God verlaten. Wie zal het verstaan? Hij die zijn zoon beschouwt en behandelt als de allergrootste zondaar. En die daartoe de allerzwaarste straf ontvangt. Weggestoten uit de gemeenschap van zijn vader. Midden in dat verband, en u kent de zinsnede ook wel. In dat verband denk ik aan wat onze Dordtse leerregels dienen aangaande belijden. Als het ook in het leven van Gods kinderen een plaats kan hebben. Ja, dit, o kostbaar, de aanschouwing, jazeker, de aanschouwing van het aangezicht van de verzoende God is zoeter dan het leven. Stop even. Weet jij daarvan? Kent u daar iets van, gemeente? De aanschouwing van het aangezicht van de verzoende God is zoeter dan het leven. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Als de Heere je omringt met zijn goedheid en zijn genade, en als hij spreekt van ontferming en weldadigheid die bij hem is, als er een ogenblik is, gemeente, wanneer de hemel laag afdaalt en ik mag ervaren dat de God van recht en gerechtigheid een God van genade en ontferming is om Christus wil. De aanschouwing van het aangezicht van de verzoende God is zoeter dan het leven. Maar dan het contrast. De verberging daarvan is bitterder dan de dood. Ja, zo kan het ook zijn een ogenblik in het leven van Gods kinderen. Wanneer de Heere zijn aanschijn afwendt en het alleen maar duister is en ik geen hand voor ogen meer zie, geestelijk bezien, de verberging daarvan is bitterder dan de dood. Wel nu, meer dan enig mensenkind op aarde dit ooit ervaren zal, heeft Christus het moeten ervaren. De verberging van het aangezicht van zijn geliefde vader. En dan geldt het, o dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Gemeente, zo wil Gethsemane een prediking zijn voor mij en voor u. Als de Heere Jezus al, o gemeente, zo aangrijpend ligt het vanmorgen. Als de Heere Jezus al onder het ongenoegen van zijn vader dreigt te bezwijken, hoe zal dat dan met mij zijn? En met u zijn? Als dat, gemeente, mijn deel zal zijn in eeuwigheid. De Heer Jezus, nogmaals, de geliefde Zoon van God, die bezwijkt onder de verberging van het aangezicht van God. Gemeente, mag dat op uw hart gelegd worden? Als de apostel Paulus aan de Korintiërs schrijft over het kostbare goed van de verzoening met God, dan geeft hij ook zijn drijfveer aan waarom hij dat evangelie predikt. De liefde van Christus dringt hem, jazeker ook. Maar ook de schrik des Heren, wetende hoezeer de Heere te vrezen is. En als het ene u niet lokt, gemeente, dan mag het andere u drijven. Wetende hoezeer de Heere te vrezen is. Mag u ertoe oproepen een huiver voor de zonde te hebben, de zonde te haten en als een vijand te beschouwen, de zonde en de ongerechtigheid voor de Heere te belijden en vergiffenis te zoeken daar waar vergiffenis is. God, van God verlaten. Hier horen we hem kermen. Waar zal ik dan blijven, gemeente? Waar zal ik dan blijven? En dan is er nog een punt. Want als de Heer Jezus deze beker op zich ziet afkomen, en hij beseft dat de Vader hem nu als een zondaar beschouwt, als een misdadiger gaat afrekenen met hem, en als hij dient ten gevolge evenzeer beseft dat het aangezicht van zijn vader nu voor hem verborgen is. Welgemeente, dan komt die andere op hem af. De macht van de duisternis en van de boze. De duivel die hem ooit al geprobeerd had te verzoeken bij de aanvang van zijn weg op aarde. Maar nu op hem afkomt. De boze. O, ze hebben het allemaal geprobeerd. De ouderlingen en de schriftgeleerden en Pilatus en Herodes. En ze hebben het allemaal gezegd. Hij moet de dood sterven. Maar ongetwijfeld zal de boze het ook gezegd hebben. En nu? Nu ben je in mijn klauwen terechtgekomen. En nu ga ik met je afrekenen. Want wie door God verlaten wordt, is een gewillige prooi van mij. Gemeente, wat denkt u? Ik laat even mijn gedachten gaan. Zal de duivel de Heer Jezus ook niet geprobeerd hebben te verleiden door hem te wijzen op die slapende discipelen? Zal hij hem niet gezegd hebben, zie nou eens. O Zoon van God, voor wie je in deze wereld gekomen bent. Voor wie je de hemelse zaligheid verlaten hebt. Voor wie je dit alles pleegt te doen. Zie je ze daar, die discipelen, Petrus, die net nog gezegd had, ik ben bereid met u in de gevangenis te gaan. En de gebroeders Johannes en Jacobus, die het hadden gezegd, ja zeker Heer Jezus, wij kunnen de drinkbeker ook drinken. Straks zullen ze u allemaal verlaten. Heer Jezus, Petrus zal u zelfs verloochenen. De duivel, gemeente, een verleidende macht, een verzoekende macht, die probeert het werk van de Heere verdacht en kapot te maken. Wel, dit alles bij elkaar. Dan dreigt hij te bezwijken, de Heere Jezus. Dan lijkt het wel of zijn krachten te gering zijn om de zwaarte van de last die op hem afkomt, vruchtbaar te weerstaan. En alle evangeliën gemeenten geven er iets van weer, dat de Heer Jezus daar in de hof van Gethsemane volkomen is uitgeput. Zijn krachten als mens zijn te gering. Hij kan het niet meer dragen. En nu moet hij ook die beker nog gaan drinken. Niet voor niets, en ik wees er al op, volgt op onze tekst dat 44ste vers. En Lucas heeft het door de ingeving van de Heilige Geest aangrijpend moeten verwoorden. En in zware strijd zeide, bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Zal hij nu gaan bezwijken? Is dit toch het einde van hem die het gezegd heeft, ik kom om uw wil te doen? Zullen zijn krachten dan toch te gering zijn? En zal hij de opdracht van zijn missie aan zijn vader toch terug moeten geven? Nou gemeente, en dan? Dan gebeurt er iets. Want dan scheurt de hemel. En dan volgt wat we in ons 43ste vers lezen. En van hem werd gezien, mag ook gelezen worden, aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. Een engel. Wie had dat gedacht? In deze omstandigheid, in deze duistere nacht, waarin het alles dreiging is, nu. Een engel? Ja, een engel. Het is gemeente met name het evangelie van Lucas, waarin ons meermalen gesproken wordt over de verschijning van een engel. En de jongens en meisjes weten dat ook wel. Daar begint het evangelie zelfs mee. In het eerste hoofdstuk al. Een engel die verschijnt aan de oude Zacharias in de tempel, die hem aankondigt dat hij een zoon zal ontvangen, Johannes. En naar Maria, en dan natuurlijk, en de herders in de velden van Efrata, de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En dan, veel later in datzelfde evangelie, aan de vrouwen bij het graf, en ook nog een keer, in het slothoofdstuk, aan de discipelen bij de hemelvaart, en Lucas spreekt erover in zijn eerste hoofdstuk van de handelingen, wel zo ook hier. Een bode uit de hemel. Meer dan dat. In die bode God zelf. De bode die op bevel van de Heere neerdaalt. Om de worstelende Heere Jezus in zijn menselijke zwakheid kennelijk van nieuwe kracht te voorzien. Zo lezen we het. Die hem versterkte. Maar toch levert ons dat wel wat vragen op, of niet? De Zoon van God, die door een engel ondersteund moet worden? Trouwens, is dan het borgwerk van de Heere Jezus nog wel volkomen, als hij hulp van een engel moet ontvangen? Opmerkelijk, gemeente, dat onze Statenvertalers in hun kanttekeningen geen enkele opmerking plaatsen bij deze tekst. Kennelijk wisten ze er ook niet zo goed raad mee. En ook Calvijn, de machtige schriftuitlegger, gaat aan het woord van onze tekst, bij zijn verhandeling over het Lijdensevangelie van de Heer Jezus, helemaal voorbij aan wat we lezen in vers 43 van Lucas 22. Wat betekent dit eigenlijk? Nou, gemeente, best een aantal dingen en ook hierin zitten lessen. Laten we, gemeente, allereerst bedenken dat de komst van deze engel voor de Heere Jezus, hoe vreemd het misschien ook klinkt, een onderdeel van zijn vernedering is geweest. Wat is een engel? Een boodschapper. Een knecht. Een knecht. En wie is hij? Hij is de eeuwige Zoon van God. Die weliswaar vlees en bloed heeft aangenomen, maar hij is tegelijkertijd de eeuwige, onveranderlijke, onafhankelijke God, die macht heeft in de hemel en op de aarde, die niet afhankelijk is van de dienst van mensen, en evenmin afhankelijk van de dienst van engelen. God kan helemaal niet lijden. Een mens wel. God kan niet eenzaam zijn. Een mens wel. God kent geen enkele vrees. Maar een mens kan wel 1000 doden sterven. En dat gebeurt nu met de borg. Gemeente, hoe dan ook. Ik denk dat we in ieder geval de verschijning van die engel mogen zien als een antwoord van God de Vader op het gebed dat aan onze tekst vooraf gaat. Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. God, zijn Vader, komt niet zelf, maar stuurt een dienaar. Gemeente, hier blijkt nog te meer zijn verlating. De Heere komt niet. De Vader zwijgt. Maar hij stuurt een engel. De koning der koningen die het niet nodig had om door mensenhanden gediend te worden, krijgt nu een schepsel. Een engel als een helper. Gemeente, vernedering. Vernedering is het. En dan nog iets. Die engel die kwam om de Heere Jezus te versterken, nieuwe kracht te geven, te verkwikken en te bemoedigen, zodat hij niet bezwijken zou onder de toorn van God. Maar mensen, gemeente, was het ook in alle opzichten een hartversterking. Als wij mensen in grote nood en ontreddering zijn, ernstige pijn hebben bijvoorbeeld, dan krijgen we wel eens een rustgevend middel tot bestrijding van de pijn. Bedwelmende middelen zijn. Maar gemeente, hier de Heere Jezus, zijn menselijke natuur kan de last die hij tossen moet bijna niet meer verdragen. Hij gaat bijna te gronden en nu komt deze engel om hem kracht te geven, gemeente, zodat hij deze strijd in volle bewustheid kan ondergaan. De Heere Jezus wordt versterkt, opdat hij zijn bewustzijn niet kwijt zou raken. Hij ontvangt goddelijke kracht om bij volle bewustzijn dit alles te doorstaan en te lijden. Nu gaat Gethsemane. Straks voor de hoge priester, waar hij beschimpt en geslagen wordt. Bij Pilatus. Straks aan het kruis. God stuurt zijn engel, gemeente, opdat de Heere Jezus dit werk ten volle en in volle bewustheid zal doorstaan. Hij moet het alles bewust doorlijden. Hij moet het alles in volle bewustheid meemaken. Hij moet het geheel volbrengen naar lichaam en naar ziel. En zo bezien is de zogenaamde versterking van deze engel, gemeente, geen verlichting, maar zelfs een verzwaring. Wijst daar het volgende vers niet op, en ik las het u al voor. Die versterking van de engel, gemeente, heeft niet voorkomen, maar heeft het juist hem ertoe gebracht dat hij nu extra in zware strijd is en des te ernstiger bad en het zweet hem als grote druppels bloed van de aarde afloopt. Gemeente, kort gezegd, in deze strijd van de Zoon van God worden hem geen bedwelmende hallucinaties en koortsdromen gegund. Nee, in volle bewustzijn en in helderheid moet hij hier dit alles ondergaan. Wanneer de boze zich tegen hem keert en zijn vader hem verlaat. Tegelijkertijd was het zenden van deze engel, gemeente, voor de Zoon van God, die nu in grote gewilligheid en in volle helderheid deze strijd aangaat, was het voor hem een teken van verbondenheid met zijn vader. Toch een verhoring van zijn gebed. Het is alsof de vader hem zei: mijn zoon, als straks de banden van de dood u zullen omvangen en de angsten der hel u zullen omknellen, weet dan, o jawel, van u verwijderd, jazeker, maar dat ik er ben. Dat ik er ben, o mijn zoon, en aan het eind van die lange tunnel, die u moet doorgaan, waar het alleen maar duisternis is en aanvechting en pijn en lijden, een verberging van mijn aangezicht. Maar weet dit. Aan het einde van die lange tunnel zal ik er zijn. Want nu, aan het begin van uw lijden, ben ik er toch ook? Jawel. Gemeente, als ik het nou samenvat. Wat een kostbare les ligt erin. De Heere Jezus mag het doen. En hij zal het doen. Met enkel het woord van zijn vader. Met de belofte van zijn vader. Het is, gemeente, wat Kolbrugge zo diep verstaan heeft en in een van zijn preken tot uitdrukking brengt. Christus Jezus in zijn diepe lijden. Gemeente, hij heeft zich er doorheen geloofd. Alles viel hem uit handen. Er was niets meer te zien. Hij moest de diepe duisternis in. Maar hij mocht het doen met het woord van zijn vader. Dat betrouwbare woord van zijn vader. Dat staat op recht en waarheid pal. Als op onwrikbare steunpilaren. In de duisternis, in de nacht. In de donkere diepte van zijn Godverlatenheid. Bleef hem maar één ding over. Het woord van zijn vader. Wiens naam is Heere. Ik zal zijn die ik zijn zal. En aan dit woord heeft hij gehangen. En welke les, welke troost ligt daarin? Welgemeente, als Gods kinderen, o in een heel andere mate dan hun zaligmaker en borgen. Maar als Gods kinderen in diepe duisternis terechtkomen. En het moeten klagen dat de verberging van Gods aangezicht bitter is. En dat ze het niks meer in handen hebben. En ze zelfs het geloven niet meer kunnen oefenen. Omdat dat ook naar hun ervaring zo ver weg is. Wel, gemeente, dan heeft deze Heere Jezus Christus, waar het mij aan het geloof ontbreekt, en waar ik dat geloof uit mijn bron niet putten kan, heeft hij het geloof verworven. Hij heeft zich er doorheen geloofd. En in deze diepe strijd heeft hij zijn Heilige Geest verworven. Die geest waarvan hij al had gezegd. Die zal van mij getuigen. En die zal het uit het mijne nemen. En nu gemeente. Nu ligt voor de aangevochten kerk van Christus. Nu ligt er in de schatkamer van Christus. Dat geloof dat hij verworven heeft. Ligt als een voorraad voorhanden. En als ik het niet meer heb. En als ik het niet weet. En als ik het niet zie. Dan is daar die geest. Die hij hier verworven heeft. Die geest die het uit Christus neemt en het schenkt, genadig toepast in mijn verloren leven. Dan hoef ik het niet uit mijn eigen bron te putten, maar dan wil hij het schenken, mild en overvloedig. Want de engel heeft hem versterkt met het woord van zijn vader. En met dat woord mocht hij de diepten in. En zo is hij een volkomen zaligmaker gebleken. Voor verloren mensen. Van uw gemeente. Vertroost elkander. Met deze woorden. Tegelijkertijd. Om deze Heere Jezus kunnen we niet heen. Ofwel. Er is maar één naam onder de hemel. Waardoor we moeten zalig worden. Kunt u misschien nog zonderen? Denk je dat je zelf die duisternis in kunt? Gemeente, het zal niet kunnen. Ja, dat zal wel gebeuren voor degene die volharden in een ongeloof en onbekeerlijkheid. Maar dan zal de duisternis jouw deel zijn. O lieve gemeente, laat ons, mag ik dat tenslotte zeggen, laat ons, wie u ook bent, laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Tot de troon der genade. Opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen. Die barmhartigheid die hij hier verworven heeft. En opdat we genade vinden. Om geholpen te worden. Ter bekwame tijd. Gemeente, verzwaar zijn lijden niet. Door van hem geen gebruik te maken. Wat dunkt u van deze Christus. Amen. Daden. Ja, zegt u. Dat zijn ze. Toen mijn zoon worstelde. Toen hij bad en kermde. En toen ik naar mijn raad hem een engel zond. opdat hij niet ten onder zou gaan, maar de weg ten einde zou gaan. Geheel gewillig, gehoorzaam en oefend het geloof in mijn woord. Dat zijn ze. Dat zijn die grote daden. Het heil van zijn gerechtigheid. En Heere, zo zorgt u er ook voor. Zo hebt u ervoor gezorgd en zo zult u ervoor zorgen dat het waar is. Ze komen aan, door goddelijk licht geleid. Zo zullen er zijn, Heere. Laat het ook vanmorgen mogen gebeuren. Die buiten deze Heere Jezus niet kunnen zijn. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. We danken u, Heere, voor dit stille uur. Voor het gewicht van deze prediking. We bidden om het werk van uw genade, van uw geest. Dat het niet buiten ons zal zijn, maar ons op het hart gelegd zou zijn om hem te kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus, de gehoorzame Zoon van de Vader, ten einde toe, die de Vader lief had tot het einde en de zijne evenzeer. En daaraan hangt mijn zaligheid, uw naam tot eer en mijn ziel tot heil. Zegen het, Heere, breng ons ook vanmiddag samen om Jezus wil. Amen. We zingen nog het 10e vers van Psalm 33. Tot God, ontvang zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heer Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.